onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, zingen wij uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. De schriftlezing voor vanmiddag die vindt u opgetekend in Jeremia 20 vanaf vers 7 tot en met 18. Doch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht en mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor den dood. Wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aanrukt om zich met mijn vlees te voen, stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat, den voet en viel, omdat het God verlaat. Psalm 27, vers 1, na de belijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We hadden u genoemd voor te lezen Jeremia 20 vanaf vers 7 tot en met 18. Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Ik ben de ganse dag tot een belachen en ieder van hen bespot mij. Want sinds ik spreken roep ik uit. Ik roep geweld en verstoring, omdat mij des Heeren woord de ganse dag tot smaad en tot schimp is. Die zeide ik, ik zal zijne niet gedenken en niet meer in zijne naam spreken. Maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen, en ik bemoeide mij om te verdragen, maar kon niet. Want ik heb gehoord de naspraak van velen, van Magor Missabib zeggende, geef ons te kennen en wij zullen het te kennen geven. Al mijn vredegenoten nemen acht op mijn hinking. Zij zeggen, misschien zal hij overreed worden, dan zullen wij hem overmogen en onze wraak van hem nemen. Maar de Heer is met mij als een verschrikkelijk held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Zij zijn zeer beschaamd geworden, omdat zij niet verstandiglijk gehandeld hebben. Het zal een eeuwige schande zijn, zij zal niet vergeten worden. Gij dan, o Heere der Heerscharen, die de rechtvaardige proeft, die de nieren en het hart ziet, laat mij uw wraak van hen zien, want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. Zingt den Heere, prijst den Heere, want hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost. Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende, u is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks. Ja, dezelfde man zei, als de steden die de Heer heeft omgekeerd, en het heeft hem niet berouwd. En hij hoorde in de morgenstond een geroep, en op de middagtijd een geschrei, dat hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af, of mijn moeder mijn graf geweest is, of hare baarmoeder als van ene die eeuwiglijk zwanger is. Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen, om moeite en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan? Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u, gemeente, vinden in Jeremia 20, vers 18. Jeremia 20, vers 18, deze woorden. Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen om moeite en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan? Op deze en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 11 en 14. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 11. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Paragraaf 12. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, en dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mits schaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Enige en welzalige God, ook nu hebben wij dezelfde noden en behoeften die wij vanmorgen hadden. En wij bidden u, wilt u het ook in dit avonduur welmaken, op en onder de kansel, dat we de ware afhankelijkheid mogen beleven, en dat er mag zijn honger naar uw woord, en waar dat niet is, wilt u dat komen te verwekken. Ook bij de luisteraars thuis, want ook zij horen erbij, al zien wij hen niet. En wij bidden, geef dat er mag zijn een leven tot eer van u. Dat is zo gemakkelijk gezegd, maar dat houdt, goed beseft, alles in en is totaal onmogelijk aan onze kant. En uw kinderen, die hebben daartoe wel de begeerte, maar het volbrengen is er niet. En toch jagen zij ernaar. En wij vragen u, wilt u ook de prediking nog gebruiken tot onderwijs, tot opbouw, tot afbreking, naar dat u weet dat ieder nodig heeft, ieder in zijn of haar geestelijke toestand. En geef dat zo de belijdenis der kerk die op uw woord gegrond is, mag worden onderwezen. Want u komt aan uw eer in de verootmoediging en u werkt alles om uzelfs wil. En ach, dat uw kinderen in het midden hier maar veel het licht mogen laten schijnen op de kandelaar, opdat ook anderen tot u getrokken worden. Wij denken aan de jeugd. Wilt u hen bewaren bij de kerk, maar vooral ook geven een waar en levend lidmaat te mogen worden. Wees met de kinderen, wees met de bejaarden, de zieken die verpleegd worden in verpleegtehuizen of waar dan ook in ziekenhuizen. Wij denken aan rouwdragenden, overal waar open plaatsen gevallen zijn. Wij bidden, wilt u geven dat zij troost van u mogen ontvangen, want dat is alleen afdoende. Wees met ouders die geroepen zijn hun kinderen op te voeden in de voorzijde leer. Wij bidden u, wilt u zijn met de overheid en ook de plaatselijke overheid. We dragen onze koningin aan u op. Wilt u allen die over ons gesteld zijn geven dat zij uw woord als norm mogen hanteren. En wij zien dat dat maar heel weinig gebeurt, daar zijn maar enkele getrouwen. Geef hen moed en standvastigheid in de waarheid en ook om ervoor uit te komen. Wij denken aan de nood die er is in de wereld, in de derde wereld. Wilt u geven dat overal de banier van het evangelie geplant mag worden, dat zo uw rijk uitgebreid worden, uit alle delen van de wereld mogen ingaan door de 12 poorten van Jeruzalem. Wij willen aan u opdragen alcoholisten, drugsverslaafden. Daar zijn ook kinderen die veel moeten meemaken als zij vader of moeder niet meer hebben, of beide niet meer hebben, of wanneer ze gescheiden zijn. Wij willen hen voor u neerleggen en wij willen u vragen, gedenk ook de militairen, ook uit onze gemeente, de ter koopvaardij varenden, allen die op eenzame posten staan. Gedenk het werk in België van broeder Bor. En wilt u alle arbeiders in uw koninkrijk, van welke kerk ook, nabij zijn en tot rijke zegen stellen. Wees ook met uw dienstknecht. Gedenk al uw dienstknechten. En wij bidden, gedenk onze zuster Hoek Kegel, daar vanmorgen de operatie niet door kon gaan vanwege dat er zoveel waren. En zij hoopt dus deze middag geopereerd te worden aan haar heup. Op hoge leeftijd is ze. Wilt u uw wakend oog over haar laten gaan, er haar doorheen helpen en dat zij geborgen mag zijn bij u, schuilen mag onder uw vleugelen. Zegen het werk in de gemeente, ook wat deze week weer, zo gij ons in staat stelt, zal gebeuren. De huisbezoeken, de kerkraadsvergadering, de ziekenbezoeken, het verenigingswerk dragen we aan u op, zondagsschool. En ook en allen die daar leiding aan geven, wilt u hen daartoe bekwaamheid geven. En dat al dat werk dat achter de schermen gebeurt, maar toch niet onbelangrijk is, door u mag worden gezegend tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden, wilt u geven dat we leven mogen bij uw woord en ook letten op wat er allemaal gebeurt in de wereld waarin wij leven en waarin zoveel te doen is. Ja, dan horen wij uw voetstappen en wat zijn we uit de aarde aard, maar dat we het toch mogen kennen, een leven uit u dat wortelt in genade en geloof. Een leven dat sterft aan de wereld en de zonde, opdat dat andere leven door u gewerkt zich mag ontplooien en dat er mag zijn een heimwee om eeuwig bij u te zijn. Brandende lampen, doe verzoening over alle zonden uit genade, om Christus wil. Amen. Wij delen u mede, gemeente. Woensdagavond vergadert de kerkenraad. U bent in de gelegenheid deze te bezoeken na 8:30. Tevens zal er in plaats van donderdagavond preekuitzending zijn voor de luisteraars thuis. Zaterdag is de jaarlijkse jeugdappeldag in het Grote Bos te Doorn. Aanvangsmorgens 10:30 en 's middags om 14:00. De tweede collecte volgende week zondag is bestemd voor onderhoud, kerk en pastorie. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor algemene kosten kerk. De Heer zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo intussen. Zingen wij Psalm 77, vers 6 en 7... Psalm 77, vers 6 en 7. de prediking zingen wij Psalm 86, vers 8. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. De vorige keer, u weet, het ging over de zekerheid des heils. En zoals dat door onze vaderen verwoord is, zou de gedachte kunnen ontstaan alsof dat altijd bij Gods kinderen zo is. Nu, uiteraard niet zo. En vanavond denken wij dan weer na over de leer der volharding. Een tweetal gedachten: die zekerheid wordt niet altijd gevoeld. En deze leer is niet gevaarlijk. De leer van de volharding der heiligen. De zekerheid wordt niet altijd gevoeld en deze leer is niet gevaarlijk. Ja, u zult het toch wel weten dat het leven des geloofs, dat is altijd in beweging. En daar zijn tijden dat die zekerheid niet gevoeld wordt. Dan voelt een kind van God zich als een schip op de golven. En zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Wat moeilijk. Mijn voeten waren bijkans uitgeweken, uitgegleden, aldus Asaf. En wij lezen van heiligen uit Gods uit de schrift, die groten waren in het koninkrijk Gods, en die tijden hebben gekend dat ze het niet meer wisten. En dat ze eigenlijk zo geslingerd werden. Denk ook aan Jeremia, het tekstwoord voor vanavond. Toch niet de minste in Gods koninkrijk. En hoe is hij ertoe gekomen om zijn geboortedag te vervloeken? Dat is toch geen kleinigheid. Dat heeft Job ook een keer gedaan. De profeet Elia zat neer onder de jeneverboom, moedeloos, bevreesd. Het geloof dat was ingezonken. En daar wordt ook gesproken van zware aanvechting. En dat komt van de kant van de duivel. Wat is Job? Zijn naam betekent de aangevochtene, niet bestreden geworden. Niettemin, we kunnen zeggen dat die nog nooit getwijfeld heeft, is geen ware gelovige. Want het is duidelijk uit Gods woord. Aan de andere kant mogen we de twijfel ook niet goed praten. Want er staat duidelijk: onderscheiden twijfelingen des vleeses. Dus de twijfel, dat is niet van God, maar dat is uit het vlees, dat is van ons en dus te veroordelen. Maar ondertussen krijgen al Gods kinderen daarmee te maken. Ik denk de een meer dan de ander, dat we dat wel mogen zeggen, maar ieder kent dat. En wanneer dacht u, want kijk, daar staat: de Satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe. Daar hebt u de aanvechtingen. Maar ik heb voor u gebeden. Dus, wat een twijfelingen. Maar, wat dacht u, gemeente? Wanneer zal dat het ergst zijn? Nu? Kunt u daar een antwoord op geven als u genade kent? Wanneer komen de twijfelingen en de onzekerheden het ergst? Als we gezondigd hebben. En dan kan er in het leven dit beleefd zijn en dat beleefd zijn. En dat is waar, daar wordt dan niet aan getwijfeld. Maar dan heb je daar niets meer aan. Ja, dan is het alsof er nog nooit wat met u gebeurd is. Dus u begrijpt dat altijd maar overal uit het verleden zo op kunnen rusten. Ik kom daar straks verder op terug. Kijk, dat is niet naar het woord. Want als dat zo is, dat men zo altijd met iets wat men dan denkt dat men beleefd heeft. En daar gaan jaren overheen en men kan zich daarmee op de been houden. Het is zeer bedenkelijk. Kijk, dan staat er onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Kijk, nogmaals, dan ga ik niet twijfelen aan wat God in mijn ziel gedaan heeft, maar dan mis ik daar op dat moment de troost uit. Want immers dan verbergt God zijn aangezicht en dat is bitterder dan de dood. En zijn aangezicht in gunst op mij gewend is zoeter dan het leven. Dus wat een twijfelingen. Wij moeten de vijand niet onderschatten en wij moeten onszelf niet overschatten. Daar zijn zoveel onverhoedse aanvallen van de duivel. Daar zijn zoveel onbewaakte overwegen. En het leven van de gelovigen, dat is eb en vloed. En daar zijn ook vele dagen der duisternis. Dat is dus het gegeven. En dan staat er, maar God de Vader aller vertroosting laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Zie, dan staat er zo de Vader ter vertroosting. Wat is dat een tere uitdrukking? Wat spreekt hierin Gods liefde uit? Want een kind van God zegt, als het aan mij zou liggen, ach, en ik heb alles zo verzondigd. En dat de Heere nooit meer naar me om zou zien. Ik heb dat verdiend. En kijk, nu is het de Heere die blijft liefhebben. Ook al verbergt hij steeds zijn aangezicht bij afwijkingen en bij toegeven aan de zonde en aan de wereld. En geeft met de verzoeking de uitkomst. Ja. Dat betekent, hij laat hen niet verzocht worden boven hun vermogen. Dat is zo groot om dat te mogen merken. Want als we op onszelf letten en dat er in ons geen krachten zijn en dat wij geen geweer hebben in de strijd en als die aanvechtingen er zijn en die vertwijfelingen, dan denken we dat het nooit meer anders zal worden. Ja, als het duister is, denk je, het wordt nooit meer licht. En ook andersom, als het licht is, denk je ook dat dat zo blijft. Maar dat is niet zo. En hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest doet gevoelen. als de Heere zijn gunst doet genieten en wanneer hij zo geloof weer komt te versterken en zo het hart gaat richten op hem en dat zijn gunst weer opnieuw tot ons gewend wordt in vrede. Dus wij moeten niet gering denken over twijfels en aanvechtingen. Er kan zijn twijfel over het bestaan van God, dat komt ook wel voor, maar meestal gaat het over de staat van mijn leven, over mijn verhouding tot den Heere. En dan kunnen er zulke moeilijke tijden zijn. En dan kun je van alles proberen om dat anders te krijgen, maar dat lukt absoluut niet. Dan wordt ingeleefd de totale onmogelijkheid aan onze kant om wat er is te verlevendigen en om het geloof te versterken. Totaal afhankelijk van de rechtstreekse en dadelijke bediening van de Heilige Geest. Maar als de Heere dat doet, dan wordt het ook wederom geliefden gevoeld. Maar, en nu komen we tot de tweede gedachte, dat is paragraaf 12. De remonstranten die vonden dat maar een gevaarlijke leer. Want, zeggen ze, als je dat zo preekt, dan blijven de gevolgen niet uit. Dan, zij hebben het in de verwerping der dwalingen, paragraaf 6, erover dat het een oorkussen is des vleeses. De mensen zullen vleeselijk zorgeloos worden en zeggen, oh, als het er dan zo voor staat, nu, dan hoef ik me ook verder nergens meer druk om te maken. Eenmaal bekeerd is altijd bekeerd. En als ik dan afwijk en afdwaal, het geeft allemaal niet, want het ligt allemaal vast aan Gods kant. Het zal in de hand werken, zeggen de remonstranten, dat de mensen het met Gods geboden niet zo nauw meer leven, want ze denken, nou ja, ik kom toch wel in de hemel en een beetje meer of minder zondigen. Och, wat doet het er feitelijk toe? Kijk, dan kom je dus in antinomiaanse wateren. En nu zal ik niet zeggen, gemeente, dat er geen mensen zijn die er de verkeerde kant mee uitgaan. Maar dat ligt niet aan het leerstuk, dat is zuiver. En wij gaan altijd de verkeerde kant overal mee uit. Maar dat leerstuk, dat is nooit nadelig. Alleen natuurlijk als wij dat gaan verdraaien. En nu gaan onze vaderen daar verder op in. Op Bijbelse gronden wordt hun bewering ondergraven. En dan zeggen ze, doch, zo ver is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Zo ver is het vandaar. Nee, remonstrant, zo is het niet. Maar dan gaan ze ook uit de schrift allerlei aandragen om deze leer te verdedigen. En dan zeggen ze dat zij daarentegen, dus niet vleeselijk zorgeloos en ook niet hoovaardig daardoor worden, nee, maar daarentegen een ware wortel is van nederigheid. Genade vernedert. Een kind van God is niet altijd op zijn plaats. Die kan soms ook wel eens pronken met genade. Dat kan, maar dan zijn ze niet op hun plaats. Maar genade in beoefening, dat vernedert en dat verootmoedigt. Dan gaat iemand niet zeggen, nu ja, ik hoef niet zo nauw alles meer te nemen. Integendeel, het vernedert. En dan is dat toch wel de praktijk der godzaligheid. Die zielsvernederende genade. Want denk aan de tollenaar. Hoe heeft die man zich niet vernederd? Genade dat vernedert. En de ootmoed is het eerste kenmerk van een christengemeente. En ook het tweede en ook het derde. Want we hebben het ook vanmorgen gehoord. Wij moeten troonsafstand doen. En een mens grijpt altijd maar weer. En hij doet en hij bijt zich hierin vast en daarin. Een mens die wil altijd wat zijn. Hij wil altijd wat worden. Hoogmoed, daar is de val mee begonnen. En het leven lang hebben Gods kinderen daartegen te strijden. En hebben ze elke dag weer genade nodig om zich voor God te verootmoedigen. Want dan moeten we ook om bidden. Dat kunnen wij zelf niet. Vragen, Heere, wilt u mij verootmoedigen? En we zien dat, want als bijvoorbeeld Jacob nu door de Heere gezegend is, tijdelijk en ook eeuwig, dan zegt hij, wie ben ik? En dat de Heere mij zo beweldadigd heeft. Dan is hij een en al ootmoed, kan de Heere zo goed voor hem geweest is. Dat maakt dus niet hoovaardig, maar wel nederig. Het is trouwens de hoogste stand in het geestelijke leven. O God, wees mij de zondaar genadig. Kinderlijke vrezen. Nu, dat is duidelijk. Geen slaafse en geen knechtelijke, maar een kinderlijke vrezen. God dienen omdat hij het waardig is. Hem liefhebben. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Grote eerbied voor de Heere en voor zijn huis, voor zijn inzettingen, voor zijn wet, voor zijn volk. Ja, dat is heel ver weg vandaag de dag. Grote onverschilligheid allerwegen. En dat het woord geen beslag meer legt, dat is diep en diep treurig. En het is altijd zo'n kenmerk van genade. Als de Heere werkt in iemands leven, dan is daar heilige eerbied, kinderlijke vrezen, een beginsel althans. Ware godzaligheid. Ja, want dan zegt zo iemand niet, och, als ik straks maar in de hemel kom, een wissel op de eeuwigheid, als mijn eindje straks maar goed zal zijn. Nee, zij hebben een heilig doel. Zij willen het beeld van Christus vertonen. Dat is hun heilig doel. En daar strijden zij voor. En dat is bij iedereen. Laat ik het zo zeggen, als God in een hart gaat werken, dan is daar kinderlijke vrees, nederigheid, eerbied en ook direct de begeerte om naar zijn wet te leven. Want die wordt dan afgedrukt in mijn hart en dan krijg ik droefheid naar God over de zonde dat ik zijn wet met voeten heb getreden. En dat verootmoedigt de mens, dat doet goed spreken van God en jezelf afschrijven en afkeuren. Ware godzaligheid, vol zijn van God, van zijn goedheid, van zijn genade. Ja, wat zou dat te wensen zijn, als dat er meer zou zijn, gemeente? Godzaligheid. Want we kunnen toch niet met een minimum naar de hemel, dat als dat onze instelling is? Nee, dan als dat zo is, is er geen genade in ons verheerlijkt. Ware godzaligheid, ware. Want er zijn dus ook mensen die hebben een gedaante van godzaligheid. Denk aan Saul vanmorgen. Samuel zag hoog tegen hem op. Bescheiden, ootmoedig. Ja, en toch het leven der genade ontbrak bij hem. En wat zal de eeuwigheid openbaren? Er kunnen wel mensen zijn waar wij misschien hoog tegen aankijken, maar die God niet kent. Aan de andere kant, mensen waar wij overheen zien, waar toch een beginsel is van ware godzaligheid. Kinderen, dat zou ook bij jullie kunnen zijn, want de Heere werkt ook in kinderen. Wat zou dat groot zijn? Vraag veel om een nieuw hart. Leidzaamheid in alle strijd. Ja, leidzaamheid, dat is ook een kostelijke zaak. U begrijpt, dat is onderworpenheid, eenswillendheid. Dat is het met God eens zijn in wegen van moeite en levensleed en druk. En dan staat er leidzaamheid in alle strijd, want er is de strijd des geloofs en er kunnen zoveel drukwegen zijn. Het tijdelijke leven kan zo moeilijk zijn dat het een op het ander volgt. En daar zijn menselijk gesproken wel mensen die zeggen, ik kan echt het leven niet meer aan. Ik ga eronder gebukt, maar ze kunnen het wel aan. Een kind van God kan het leven aan, gemeente. Want de Heere weet hoe breed de schouders zijn. En hij geeft zoveel dat ze het aan kunnen. En met de ene hand kan de Heere slaan en de andere hand tellen. Leidzaamheid in alle strijd. Vurige gebeden. Ja, nu, als er één die zekerheid kende, dan was het Paulus. En daar spreekt hij van. Wij dan weten, gerechtvaardigd in Christus. En hij zei, ik heb harder gewerkt dan al de andere apostelen. Ziet u? En dat was niet alleen als apostel voor de heidenen, maar het was ten diepste voor de eer van de koning der kerk en ook tot zaligheid van de heidenen. Dus het heeft bij Paulus helemaal niet de uitwerking van, nu ja, dan hoef ik me zo druk niet te maken. Nee, terwijl zijn anker vast lag, terwijl hij daar zo niet aan twijfelde, in de zekerheid sprak, nu, dan legt hij een grote ijver aan de dag. Ik jaag ernaar, opdat ik het ook grijpen mocht. Zo heeft hij gestreden tegen zichzelf en tegen de wereld en tegen de zonde. Want u moet niet vergeten, dat is hemels werk. En mag ik u eens vragen, hebt u wel eens hemels werk gedaan? Ja, dat zou toch zo groot zijn. Als je dat hoort op huisbezoek, dingen hoort, dat je zegt, kijk, dat is nu hemels werk door genade. Dat is iets wat de natuur ons niet leert, vurige gebeden. Ach, wat zijn onze gebeden dikwijls lauw en flauw. Wat is het hart er vaak ver bij vandaan. Vurige gebeden, u begrijpt, dat zijn gebeden die door de Heere zelf gewerkt zijn. En dat je innerlijk aangedreven wordt tot het gebed. Dat het niet is zomaar wat formeel, eenmaal de gewoonte is. Vurige gebeden, dat zijn meestal gebeden in de binnenkamer. In de binnenkamer. Wat groot als dat nog eens mag zijn. En als de nood op het hart gebonden mag zijn. De nood van de familie, de gemeente, de nood van de wereld. Vurige gebeden. Dus dan heeft dat niet die uitwerking. Alles ligt al van eeuwigheid vast. En
Wat zullen wij daaraan veranderen? Dat is waar, wij veranderen niets. Maar kijk, wij moeten niet van de besluiten uitgaan, maar zijn geopenbaarde wil. En die vurige gebeden, die zijn ook in de eeuwige besluiten opgenomen. En dan wordt er nog wat genoemd, standvastigheid in het kruis. Ja, dat geeft de Heere, kruis. En dan is er standvastigheid in het kruis. Maar als u nu geen kruis zou hebben, kind van God, dan kunt u ook geen standvastigheid beoefenen in het kruis. En daarom moet u erop rekenen dat er kruiswegen zijn in uw leven. En de een dit en de ander dat. Maar ieder kind van God heeft zo zijn kruis. En dan staat er standvastigheid in het kruis. En nu vraag ik u, hoe is dat? Hoe leer ik dat? Hoe wij dat leren? Nu, dan wordt er beoefend het lijden deze tegenwoordige tijds is niet af te wegen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Kijk, dat wordt in wegen van druk geleerd. En dan kan ik standvastig zijn in het kruis, want dan zeg ik, nou ja, dat kruis, dat betekent eigenlijk niets. Niets, zult u zeggen, nee, laten we dat maar zo laten staan. Want de Heere vergoedt alles met zichzelf. Want het kruis, dat moet ons rijp maken voor de hemel. En als de hemel harder trekt dan de aarde, dan kunt u het makkelijk loslaten. Want wat is de aarde vergeleken bij de hemel, zegt u nu zelf. Ik hoop dat dat praktijk bij u is. En als dan de hemel laag afdaalt, en als de hemel zo dichtbij komt. Nu ja, het kruis, dat is dan zo licht als wat. En dan is er ook standvastigheid in het kruis. Dan brengt het kruis mij niet tot opstand. Zeker als de Heer er niet in meekomt. Een kind van God kan ook zulke wangestalten hebben en dat hij ook in opstand komt. Maar kijk, als hij op zijn plaats is. En nu denk ik aan de preek van vanmorgen. Samuel en Saul. Saul onbekeerd. Samuel moest zoveel meemaken, we hebben dat gehoord. En zie, nu is Saul nooit gekomen waar Samuel gekomen is. Samuel is daarmee voor de Heere gekomen, in ootmoed, in schuldbesef. Bij hem was er standvastigheid in het kruis. Maar die plaats, daar is Saul nooit gekomen. Begrijpt u? Oh, het ligt zo eenvoudig. Je ziet het zo duidelijk bij Samuel en bij Saul. Ik hoop ook zo van harte dat het in uw leven mag zijn, in beginsel als bij Samuel, standvastigheid in het kruis. Ja, ik moet nog verder gaan. Dan is er geen klagen, maar een roemen. Want ja, het is een wonderlijk iets, gemeente, maar het is altijd of-of. Het is klagen of roemen. En een tussenweg is er niet. En als er dan een kruis is, wel, en standvastigheid in het kruis, en de hemel komt dichtbij, dan komt er zelfs een roemen in verdrukkingen. En in de belijdenis der waarheid. Ja, dat staat er ook. Nou ja, belijdenis in de waarheid. Nou ja, dat gaat nog wel. Want wij kunnen heel goedkoop christen zijn. Daar wordt ons niets in de weg gelegd. Maar er kunnen ook andere tijden aanbreken. En er zijn ook in ieders leven wel gelegenheden waar we voor Gods naam uit moeten komen. En doen we dat ook. En in de belijdenis der waarheid. maar ook anderszins. Er zijn velen die wel opgevoed zijn bij de waarheid, maar waar zijn ze terechtgekomen? O, dan hadden ze misschien godzalige ouders, grootouders. En dan denk je, is dat nu een kleinzoon van die godzalige man die, of een kleindochter die nu ergens ouderlinge is in een oppervlakkige kerk en noemt u maar op. Ja. En in de belijdenis der waarheid. Dus niet 0,5% leugen, want daar zijn we ook handig genoeg in. Klein beetje, kijk, want we mogen wel de waarheid preken, maar als er maar al is maar 0,5% leugen bij vermengd is, dan willen de mensen dat nog wel horen en dan gaat het nog wel. Maar de waarheid, dat houdt dit in, dat wij helemaal eraan moeten en ook dat we daarvoor uitkomen voor de leer van de vrije genade. In de belijdenis der waarheid, overal. En kijk, als er nu geloof in beoefening is, dan gaat dat vanzelf. Eenvoudige mensen worden dan soms heel welsprekend, want het hart dat maakt welsprekend. Dan heb ik het wel meegemaakt, hele eenvoudige mensen, alleen maar lagere school, en dat ze tegen anderen zo uit de waarheid spraken, met heilige onverdraagzaamheid en met een heilige gloed, en dat je dacht, waar haalt hij de woorden vandaan? Het hart dat maakt wel spreken. Want als wij de waarheid mogen beleven, ja, dat moet er dan natuurlijk wel bij, want als het alleen maar een uitwendig zaakje is, dan wordt het natuurlijk wel heel erg. Ja, dan zal er weinig van terechtkomen. Want daarom is het zo nodig. Ja, het is verblijdend wanneer we voor de waarheid zijn. Maar wij moeten het ook beleven. En wat komt daarin ook de Heere aan zijn eer? En wat blijkt hier in de volharding der heiligen? Want als ik de waarheid moet beleiden terwijl het mij wat kost, terwijl het me geld kost en eer en aanzien, ja, dan zie je wel in de praktijk, gemeente, dat er een heleboel afvalt. Een heleboel. Men heeft principes, maar als het wat geld kost, dan zijn de principes opeens verdwenen. En dan is de waarheid weg. En, oh, dan mogen we allemaal wel bang van onszelf zijn. Want het moet zuiver liggen, gemeente. Ja, het moet allemaal zuiver liggen in ons leven, in uw leven en mijn leven. En allerlei onwaarachtigheid en allerlei bijoogmerken en allerlei voor de waarheid opzij gaan en ruimte geven aan de leugen. En allerlei om onszelf maar te sparen, daar zijn we goed in. Maar dat is geen standvastigheid in de waarheid. Want dan heb ik mijzelf ervoor over. Kijk, oh, dat we dat onszelf mogen afvragen. En dat is Gode verheerlijkend. En daar gaat ook wat van uit. En in de belijdenis der waarheid. Mitsgaders van vaste blijdschap in God. Ja, dat wordt ook genoemd. Blijdschap, vaste blijdschap in God. Ja. Ik heb het laatst gezegd. Op het grafschrift van Andrew Gray staat: hij heeft geleefd met God. En dat houdt in blijdschap in God. Heiligheid en blijdschap gaan samen. Geen werkverbond, hoor. U moet me niet verkeerd begrijpen. Niets ervan, maar wel is het zo, als Gods lieve geest heiligend en reinigend in het hart gaat inwerken, dan is het ook die geest getuigd met onze geest dat wij kinderen God zijn. In die weg ben ik dicht bij de Heere, is er ook blijdschap, vaste blijdschap in God. Mag ik dat wel eens hebben, dat u zegt, Ik ben verblijd in God. Dan hebt u het niet over hemel en hel, want eigenlijk hebt u dan de hemel op aarde. En dan denkt u verder nergens aan dan alleen aan de Heere. En dat is alles door genade vanwege het offer van Christus. Dat is de vrucht waaruit alles voortvloeit. O, wat een kostelijke zaak. En dan staan we ook sterk tegen de zonde. Wij kunnen geen ogenblik staan, begrijpt u me goed. Maar kijk, als er is blijdschap in God, dan ligt het vlees eronder. En die blijdschap in God, die is er in alle standen van het leven. Als God de mens opraapt, als God de mens te sterk wordt, iemand arresteert, dan is die ongelukkig, diep ongelukkig, maar hij kent ook blijdschap. Een beginsel, want in die droefheid naar God over de zonde, daar zit ook vreugde in, zoetigheid. En wel zo dat ze zeggen, die blijdschap die ik daarin smaak, dat heb ik nog nooit eerder gehad. En ik zou het nooit willen missen. Voor niets niet. En dat de overdenking van die weldaad, dus van de volharding der heiligen, hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Dus het is net anders dan de remonstranten zeggen. Zij zeggen het is een leer die een mens vleeselijk zorgeloos maakt. Nee, zeggen onze vaderen, het is een prikkel tot beoefening van gedurige dankbaarheid en goede werken. Uwe inzettingen, zegt David, zijn mijn vermaking de ganse dag. De dienst des Heren is een liefdedienst die hem nog nooit heeft verdroten. En als u geestelijk verwant bent aan David, dan zegt u dat ook niet aarzelend. Nee, niet aarzelend, want er zijn zoveel zaken, gemeente, als we die aarzelend beantwoorden, dan is het mis. Ik wil niet zeggen, als u gevraagd wordt, bent u een kind van God, als u dan aarzelt, dan is dat geen bewijs dat u... dan is uw aarzeling geen bewijs dat u geen kind van God bent. U moet mij goed begrijpen. Maar er zijn wel dingen, de keus om voor hem te leven, geen aarzelend antwoord. En ook dat je jezelf afschrijft. Gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Ja, daar wil ik mee eindigen. En dan blijkt uit de voorbeelden der heiligen dat ze vermaak hebben in God en niet in de zonde en niet in de wereld. Rut, ze komt niet meer terug. Daniel, nou ja, hij had zichzelf ervoor over. En het geloof was zo sterk bij Daniel, dat had hij niet van zichzelf. Maar het kwam in de vrucht openbaar. En Daniel, die, kijk, genade triomfeert. En heel de hel daar in Babel, dat kon niet Daniel zo ver brengen dat hij zijn God zou verloochenen. En die ene man Daniel, die ging tegen heel de massa in. Ja, wij zijn zulke massa mensen, wat iedereen doet, dat ja, we willen niet uit de toon vallen, is niet, en dan gaan we daarin mee, want we zijn zo bang dat we uit de toon vallen en dat ze ons wat vreemd aankijken. Nou, Daniel was daar geen bang voor, dan moeten ze maar vreemd aankijken, dan moet ik maar uit de toon vallen, maar hij zegt, ik denk er niet over dat ik dat eten gebruik. Ik denk er niet over, kijk. In die beproevingen, daarin wordt het geloof, gemeente, zo versterkt. Dan krijgt het vastere wortels in de onbekeerden. Ja, als wij deze paragrafen behandelen, dan gaat het over het leven des geloofs. En dat, zegt u, dat kent u niet, want u bent nog in uw natuurstaat. Dan krijgt u de boodschap mee om uw knieën te buigen. Ja, en kijk, de Heere zegt dat u erom moet vragen. En als de Heer dat geeft, dan is dat niet om uw bidden, maar wel op het gebed. En de Heer wil de middelen zegenen. U wordt aangesproken. Ga niet redeneren dat het nood mag worden. Kijk, als nood is, wat denkt u, die bloedvloeiende vrouw? Al haar geld had ze verdokterd en de kwaal had ze behouden. Nu, die vrouw stond echt niet te redeneren. Maar die kwam tot geloofsdaden en die ging door heel die menigte door. En ze zegt, als ik alleen maar de zoom van zijn kleed mag aanraken, ik zal gezond zijn. Ziet u wel dat het geloof niet lijdelijk maakt, niet valse lijdelijkheid. En dan nog een vraag. Want het is zo erg als we zonder God leven. Zo verschrikkelijk. En het is zo erg, gemeente, dat we het niet erg vinden. En onbekeerd zijn is erg, maar onbekeerd blijven is nog erger. En dat het toch opgebonden mag worden en dat u mag komen tot verbrokenheid en verbrijzeling. Want in de wereld is niets te halen, maar bij de Heere is het allerhoogst en eeuwig goed. Amen. eindigen wij met dankzegging. U weet, Heere, hoe ieder onzer is. Van onszelf geen goed. Als er iets goeds mocht zijn in ons, dan hebt u dat erin gelegd. Het is zo noodzakelijk, het is zo profijtelijk. Het geeft vreugde en vrede. En dat alles uit genade, door het recht heen, in verwondering, in vernedering. Heere, leer het hen die het missen. O, dat er veel gebed mag zijn bij allen die bidden geleerd hebben voor de gemeente en ons allen en de luisteraars thuis. Heb dank voor alles. Vergeef al het verkeerde. Gedenk onze hoogbejaarde zuster Van Zijl, die de laatste weken zoveel meemaakt en pijn heeft. O, wilt u dat wegnemen en dat zij uw raad mag uitdienen in blijdschap des geloofs. Zij mag weten in wien zij geloofd heeft. Heere, gedenk haar. En wij dragen wederom onze mede-ambtsbroeder Dominee den Butter en zijn gezin aan u op in deze droeve omstandigheden en ook woensdag op de begrafenis van zijn geliefde vrouw en der kinderen zorgzame moeder. Wees ons allen nabij. Neem ons allen voor uw rekening. Neem niemand onbekeerd uit dit leven weg. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 87, vers 4. God zal hen zelf bevestigen en schragen. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.